Thank you. Goedemorgen, gemeente.
Ja, goedemorgen. Ik hoop dat de vreugde om naar dit huis te komen u ook weer gevoerd heeft vanochtend om hier naartoe te komen. Om God te ontmoeten, om in zijn aanwezigheid te zijn. En ik moet dan denken ook aan de woorden die Petrus sprak richting Jezus. Hij zei toen, het is goed dat wij hier zijn. En ik weet niet of dat u weet op welk moment dat was. Dat was toen Elia en Mozes verscheen op de berg bij Jezus. En Petrus wist toen, er stond iets moois te gebeuren. Er was iets hemels bezig. En hij zei toen de woorden, het is goed, Heer, dat wij hier zijn. En daarom is het ook goed dat wij hier zijn, gemeente, om God te ontmoeten. Ik heb namens de kerkraad voor u de volgende mededelingen. De bloemengroet. De bloemen van de Zuiderkerk gaan ter bemoediging naar Annelier Roersen de Graaf, wonen naar de Oosterstraat. En van de Adventkerk naar Stina van de Akkermalenstein, wonen aan de Savarin Lomanstraat. De eerste collecte is voor de kerk, de tweede is voor de diaconie en de derde is voor het onderhoudsfonds. Maandag 17 november, dan vergadert de kleine kerkraad in de Adventkerk. Aanvangstijd is 19:30. Wat betreft de wintermarkt, daar heeft u waarschijnlijk van alles over gezien en gehoord, is komende vrijdag 21 november. Tot en met vandaag, dan kunnen er nog bestellingen opgegeven worden voor de foodmarkt. De bestellijsten liggen achterin de kerk. Deze week kunnen ook de boodschappen naar de Adventkerk gebracht worden. En zie daarvoor ook meer de informatie in de kerkwijzer. De commissie Tut hoopt dat met ieders inzet een bezoek naar de wintermarkt een hele gezellige en een geslaagde dag mag worden. Dan gaat het zeker worden volgens mij. De kerkraad is blij dat zij Albert van Halteren aan de Havenstraat bereid gevonden hebben om zich beschikbaar te stellen voor het ambt als ouderling kerkrentmeester. Als er geen gegronde bezwaren zijn, zal hij op zondag 7 december bevestigd worden. Vanmiddag is er twee keer kerk op Schoot. Eentje om 15:30 en de tweede om 16:45 hier in de Adventkerk. Vanavond om 19:00 is er een dienst in deze kerk met als voorganger dominee Ruben Werri en als organist Derek Koelewijn. Vanmorgen ben ik uw voorganger, Gert-Jan Kant, en uw organist is Jan Hopman. Er is kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8. Lantaarendrager is Storm van de groep. En de kinderen die hier blijven, die wat anders willen doen, die kunnen gebruik maken van de tassen die achterin de kerk hangen. Na de ochtenddienst is er uiteraard gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie en thee. En we wensen elkaar een hele mooie en een gezegende dienst toe. Laten wij een nieuw lied zingen voor God de Heer, om hem te verwelkomen in ons midden. Lied 98, we zingen uw lied voor God de Heer. kerk is een plek om stil te kunnen worden. Om even het leven even op pauze te zetten. Even alles van onze week achter ons te laten. En een moment te hebben om in stilte bij God te kunnen zijn. Laten wij ook in stilte deze dienst voorbereiden. We mogen weten dat in alle tijden en in alle momenten van ons leven onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die ons trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij jullie en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Twee of meer mensen samenkomen, gemeente, daar is God. God is bij ons aanwezig vandaag in deze prachtige dienst. Laten we ons klein maken en ons knielen voor zijn troon. En hem verwelkomen in deze dienst. Laten we samen bidden. Machtige God, liefdevolle Vader, Schepper van ons. U die ons gemaakt hebt en dicht bij ons wil zijn. U danken we en brengen we lof toe. We danken dat u in ons midden bent. Dat we mogen weten dat u bij ons bent. Dat u door alle generaties, al sinds het allereerste begin, met uw geest door ons leven waait. En ons aanraakt. Ons beweegt. Ons aanzet om u te volgen. Heer, we komen voor uw troon. Om te horen wat u ons te zeggen hebt vandaag. Schenk ons uw Heilige Geest om uw boodschap te verstaan. Dat al onze oren, al onze zintuigen geopend mogen worden en ons hart bereid is, Heer, om uw boodschap te horen en ons te inspireren. U komt alle lof toe, almachtige Vader, nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen. U zult vanochtend misschien wel gedacht hebben, ja, die bloemengroet, zijn het dan die bloemen of zijn het dan die bloemen? Nou, het zijn die bloemen, maar bij deze bloemen, of nou ja, bloemen, deze struik, daar wil ik eigenlijk alle jongens en meiden eventjes voor vragen om hier naar voren te komen, om eens even te komen zitten rondom deze struik. Kom er maar eens bij. Ga maar lekker zitten. Zoek een lekker plekje, niet te dicht bij het vuur, want anders brand je hier zo meteen. Kom dan maar lekker zitten. Kom jullie een beetje door? Kom maar een beetje hier door. Dan kunnen we altijd. Nee, dat is echt vuur. Nee, is dat. Is hij echt onderaan, hè? Oh. Ik dacht dat het echt vuur was. Kom er maar bij. Hier is ook nog ruimte. Kom maar hier, eromheen. Ja. Ik zal even een beetje opschuiven. Ja, kom er maar bij, hoor. Als er nog meer kinderen in de kerk zijn die zeggen, ja, kom er maar bij. Er is plek zat. Hè, gezellig zo, hè? Zo om dat vuur. Het lijkt wel een kampvuur. Nee, het is niet superheet. Dat klopt. Hé, waar doet jullie dit aan denken? Doet jullie denken aan een verhaal? Jij denkt dat aan kamperen. Ja, dat snap ik eigenlijk wel, hè? Jullie ook aan kamperen? Ik denk aan marshmallows. Jij denkt, ja, marshmallows roosteren. Ja, die heb ik nog net niet meegenomen. Wat denk jij aan?
Omdat de struik vuur en vlam stond, ja. Maar dat de struik niet brandde.
Ja, dat klopt. Dat heb je heel goed. Dat heb je heel goed. En wie was ook weer bij die struik die in brand vloog, maar wat niet verbrandde? Wie was dat? Ik geef jou even de microfoon.
Weet ik.
Dat weet jij niet. Dat is niet erg. Weet jij het?
Ja, Mozes.
Ja, heel goed. Mozes. Dat was Mozes, hè? Hé, hey, en die struik die vloog in brand. Want God die was daar aanwezig, hè? God was in die struik, toch? Ja, hè? Hé, hey, en God die had een opdracht voor Mozes. Weten jullie nog wat Mozes moest doen van God?
En Mozes moest tegen God praten.
Ja, hij moest tegen God praten, hè? God die praatte ook tegen Mozes. En toen zei God iets tegen Mozes dat hij moest gaan doen. Wat was dat? Weet je het? Heel goed. Het volk moest hij uit Egypte halen. Hè? Hij moest het volk gaan bevrijden uit Egypte. Dus God die had een boodschap voor Mozes. Nou gaan jullie bij de kindernevendienst het ook hebben over een ander moment dat God ook bij iemand komt. Namelijk bij Johannes. En ook op een hele grote spectaculaire manier. Hè? God die kwam bij Mozes in een brandende struik. Dat was heel spectaculair. Dit valt wel mee, dit is heel gezellig. Maar ik denk dat in de tijd van Mozes dat het er wel wat anders uitzag. Sterker nog, hij was wel een beetje bang zelfs. Wat als jij een struik tegen zou komen die ineens in de fik stond? Zou je dan bang worden? Jij zou niet bang worden. Nee. Nee. Wie zou wel een beetje bang worden? Jij zou ook niet bang worden? Nee? Oh, ik zou toch wel een beetje bang worden, denk ik. Jij niet? Ook niet? Oh, wat zijn jullie toch allemaal dapper. Jij zou dan marshmallows gaan roosteren daarop. Ja, precies. Ja. Jij houdt van marshmallows, hè? Ja, lekker. God die zegt eigenlijk tegen ze van je hoeft niet bang te zijn. Nou komt Johannes, waar jullie het straks bij de kindernevendienst over gaan hebben, die ontmoette God ook. En God had voor hem ook een opdracht. En weten jullie welke opdracht dat was? Die is wel een beetje moeilijk, hè, denk ik. Doe zo'n gok, wat denk jij? Nee, toch weet je niet. Nee. Het is best wel lastig. Wat hij moest doen is, hij moest brieven schrijven. Hij moest brieven schrijven naar 7 verschillende kerken. En wat hij daarin moest schrijven was een beoordeling. Een beoordeling over die kerk. Wie heeft er van jullie wel eens een beoordeling gekregen? Dat hij te horen kreeg of dat je wel eens iets goed doet of dat je iets misschien niet zo goed hebt gedaan. Wie heeft wel eens een beoordeling gekregen? Jawel, hè? Is dat leuk, een beoordeling krijgen? Soms wel. Als het leuk is, hè, wat je doet, als het goed is wat je doet, is het leuk. Nou, moest Johannes een aantal dingen opschrijven aan kerken die waren niet zo leuk. Hij moest kerken beoordelen wat ze wel goed deden en wat ze niet goed deden. Hé, als ik nou eens aan jullie mag vragen, hè. Jullie zitten hier in deze kerk, hè. Wat vinden jullie nou goed aan deze kerk? Wat vinden jullie leuk aan deze kerk? Zeg het eens. De meester die praat? Ja. De leiding van de kindernevendienst, die is leuk. Wat is nog meer leuk aan deze kerk? Ja.
De kaars.
De kaars, die vind jij leuk. Ja, die is ook wel heel mooi. Oh, weer marshmallows roosteren. Misschien moeten we dat toch maar eens gaan doen bij de kindernevendienst. Ja, toch? Nou, dat hebben we nu gezegd. Hé, hey, en als er iets is wat jullie zeggen, nou dat is niet zo heel erg leuk aan deze kerk. Wat is er niet zo leuk? Doen we gewoon zachtjes zodat alle mensen het niet horen. Wat vind je niet leuk? De kindernevendienst? Waarom vind je dat niet leuk? Oh ja, ik moet niet in de microfoon praten. Nee. Wat vind jij niet leuk? Oh, dat het bidden zo lang duurt. Ja, 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 ja. Oh, nu doe ik het weer in de microfoon. Oh, wat? Ja, ik moet mijn hand voor doen. Wat vind jij niet zo leuk? Het lange zitten. Het lange zitten. Dat is ook niet altijd zo leuk, hè? Nee. Maar ja, goed. Ik vind het heel goed dat jullie dat zeggen, hoor. Want soms moet je ook zeggen wat je leuk vindt en wat je niet leuk vindt, hè? Toch? Moet je gewoon heel eerlijk zijn. Nou, jullie gaan zo meteen lekker naar de kindernevendienst om het te hebben over dat hele mooie verhaal van Johannes. En wie van jullie is Storm? Wie gaat het lichtje meenemen? Dat ga jij doen, hè? Zullen wij het lichtje gaan aansteken? Kom maar. Kom ik achter jullie langs, jongens. Pas op je handen. Kom maar hier, Storm. Hier, dat liedje. Hou jij deze vast? Ja, goed vasthouden, hè? Twee handjes. Dan ga ik deze aandoen voor je. Doe het deurtje dicht. Zo. Dan mag jij gaan. Gaat iedereen achter de storm aan naar de kinderrekendienst. Een hele fijne kinderrekendienst. Nou, u hebt dat gehoord, gemeente. We moeten meer marshmallows gaan roosteren. Misschien iets voor de witte markt. Prachtig. En iets minder lang bidden. Ja, ja, goed. Wij gaan door naar de schriftlezing. En ik heb ervoor gekozen om de schriftlezing vandaag te laten komen uit het ecumenisch leesrooster. Het ecumenische leesrooster, voor de mensen die niet helemaal weten wat dat is een bijbelrooster, een leesrooster wat door honderden verschillende kerken door Nederland, maar ook over de hele wereld, op dezelfde dag wordt voorgelezen. En zo weten we dat in die eenheid van de kerk een bepaald onderdeel uit de Heilige Schrift wordt voorgelezen. En dat gaan wij vandaag ook volgen. Het zijn niet altijd makkelijke teksten dan. Maar toch het idee dat kerken wereldwijd dezelfde teksten lezen is iets wat ons samenbindt. De teksten worden vandaag voorgelezen door twee jongeren uit onze gemeente. Rachel van Staveren en Natanja de Haan. Na de schriftlezing gaan wij zingen met elkaar uit het boek Hemelhoog 16. Als een hert dat verlangt naar water.
Exodus hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 15. Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jethro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde verder de woestijn in, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. Daar verscheen de engel van de Heer aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en stond toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt, dacht hij. Ik ga dat wonderlijk verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar toen de Heer zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik. Mozes, Mozes. Ja, ik luister, antwoordde Mozes. Kom niet dichterbij, waarschuwde de Heer. En trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. De Heer zei, ik heb gezien hoe ellendig mijn volk in Egypte eraan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze erg ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden. En om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen. Een land dat overvloeit met melk en honing. Het gebied van de Canaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Perizzieten, Chivieten en Jebusieten. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou naar de farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. Mozes zei, maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou wegleiden? God antwoordde, ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd. Als het volk uit Egypte is weggeleid, dan zullen jullie bij de berg God vereren. Maar Mozes zei, stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat God hun voorouders, van hun voorouders mij gestuurd heeft. En ze vragen, wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Toen antwoordde God hem, ik ben die er zal zijn. Zeg daarom tegen de Israëlieten, ik zal er zijn, heeft mij naar u toe gestuurd. Ook zei hij tegen Mozes, zeg tegen hen, de Heer heeft mij gestuurd. De God van hun voorouders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En hij heeft gezegd, zo wil ik voor altijd heten. En met die naam wil ik worden aangeroepen tot alle komende generaties.
Lucas hoofdstuk 20 vers 27 tot met 38. Enkele Sadduceeën die ontkennen dat er een opstanding is, kwamen naar hem toe en vroegen hem, Meester, Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven. Als een gehuwd man kinderloos sterft, moet zijn broer met de weduwe trouwen en nakomelingen verwekken voor zijn broer. Nu waren er 7 broers. De eerste was gehuwd, maar stierf kinderloos. Daarna trouwde de tweede broer met de vrouw en vervolgens de derde en toen de andere broers. Maar alle 7 waren ze kinderloos toen ze stierven. Ten slotte stierf ook de vrouw, wiens vrouw is ze dan bij de opstanding? Alle 7 zijn ze immers met elkaar getrouwd geweest. Jezus zei tegen hen, de kinderen van deze wereld trouwen en worden uitgehuwelijkt. Maar wie waardig bevonden is deel te krijgen aan de komende wereld en aan de opstanding van de doden, trouwt niet en wordt niet uitgehuwelijkt. Zij kunnen ook niet meer sterven, want ze zijn als engelen en ze zijn kinderen van God, omdat ze deel hebben aan de opstanding. Dat de doden opgewekt worden, dat heeft ook Mozes al duidelijk gemaakt in het verhaal over de doornstruik, waar hij sprak over de Heer als de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is geen God van de doden, maar van de levenden, want voor hem zijn alle in leven.
Dan zingen we met elkaar uit het liedboek nummer 542. God roept de mensen om op weg te gaan. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De preek heb ik de titel gegeven, de God van de levenden komt naar je toe. In dit hele beroemde verhaal in Exodus lezen we over de eerste ontmoeting tussen God en Mozes in een spectaculair groot evenement. Als kind een van mijn meest favoriete verhalen. Maar wat een bizarre dag moet dit geweest zijn voor Mozes. We gaan allemaal wel eens in ons leven door een soort identiteitscrisis heen, denk ik. Dat we bij onszelf nadenken, ja, wie zijn wij nou eigenlijk? Wie ben ik? Zoals Mozes dat ook eigenlijk zegt. Denk er maar eens over na wanneer u voor het laatst hebt gedacht, de vraag hebt gesteld, wie ben ik? Wat ben ik waard? Of hebt getwijfeld aan uzelf? Je vrienden vragen je iets om te doen waarvan je zelf denkt, ja, past dat wel bij mij? Wil ik dat wel? Je moet kiezen wat je gaat studeren. Of op welke baan je gaat solliciteren. Wie ben ik nou? Wat past bij mij? Je wordt verliefd op iemand en laat iemand toe in je leven. Of je bent ontevreden over je leven en het moet anders volgens jou. Maar wat? Ja. Hoe zit ik zelf in elkaar? We gaan allemaal wel eens door een identiteitscrisis heen. Maar als er iemand is in de Bijbel waarvan we kunnen zeggen, die heeft een echte identiteitscrisis doorgemaakt, dan moet dat wel Mozes zijn. Daar lig je dan in je tent, in Midian. Als een schaapherder op een doodgewone maandagochtend, stel ik me dan zo voor. Je wordt wakker, je gaat je schapen uitlaten, weiden. En dan ineens kom je in een spectaculair, bovennatuurlijk schouwspel in contact met God. Maar welke God? Er zijn er nogal een aantal. Helemaal in het leven van Mozes. En die onbekende God, die zegt dat jij de bevrijder wordt van een mega reddingsoperatie. Even voor jullie beeld. Er zijn bijbelwetenschappers die geloven dat het aantal Israëlieten in Egypte wel eens meer dan 1 miljoen zouden kunnen zijn geweest. En Mozes kreeg de taak om die mensenmassa te bevrijden uit Egypte. Ik heb voor jullie beeld even een satellietfoto opgezocht. Om te laten zien wat, hoe dat eruit moet hebben gezien. Tenminste waar hij woonde, waar hij vandaan kwam. Hè? Dus links Egypte. En aan de rechterkant zie je bij die brandende braamstruik waar dat gebeurd zou moeten zijn geweest. Middenin, voor de mensen die wel eens in Israël of in die gebieden geweest zijn. Die weten dat er een heel bekend klooster is, het Sint-Catharina-klooster in de Sinaï, in het midden, waar volgens de overleveringen de oorspronkelijke struik nog te zien zou zijn. Of tenminste een zaadje daarvan of een eentje daarvan die daar is geplant en die leeft daar. Je ziet hem daar rechtsbovenin. Die groeit daar in grote wilde, de doornstruik die Mozes gezien moet hebben. Laten we ons even realiseren de voorgeschiedenis van Mozes. Mozes was een adoptiekind van Hebreeuwse komaf. Hij is opgegroeid in het paleis van de farao die hij kende als God op aarde. Want zo werden de farao's gezien. En op een gegeven moment dan kom je er een keer achter, tenminste zo stel ik me dat voor, dat je erachter komt, ik ben eigenlijk geen Egyptenaar, ik hoor eigenlijk helemaal niet bij dat Egyptische volk. Mijn ouders waren slaven. Mijn ouders waren Hebreeuwse slaven en eigenlijk ben ik geadopteerd. Jouw familie is niet jouw familie. Jij, de slaven die jij, waar je eigenlijk altijd op neerkeek, dat is nu eigenlijk jouw volk. Mozes realiseerde zich dat zijn echte moeder iemand anders was dan de moeder die in het paleis was. En dat zijn echte moeder hem ooit een keer in een mandje heeft gedaan, heeft afgestaan in een enorm tragische omstandigheid. Met een daad van liefde, maar ook wel van wanhoop. Wat een lijden moet zijn moeder doorstaan hebben. En dan voel je toch wat meer verbonden, kan ik me zo voorstellen, met dat slavenvolk. En in een moment van chaos denk je iets goeds te doen en je doodt dan een Egyptenaar. Je denkt er eerst mee weg te kunnen komen, maar dan blijken mensen je toch gezien te hebben. En de farao, jouw opa, die wil je doden. Kan ik me toch zo voorstellen dat die relatie ook niet altijd even goed moet zijn geweest. Dat je opa je wil doden. Hij vlucht weg. Mozes vlucht weg uit het land, laat alles achter zich. Gaat naar een nieuwe bestemming. Maar hij moet bij zichzelf gedacht hebben, waar hoor ik nou nog thuis? Hoor ik nou nog bij de Egyptenaren of niet? Hoor ik nou bij dat Joodse volk of niet? Beide hebben hem in de steek gelaten. Dat Egyptische volk, die wil hem vermoorden. Het Joodse volk, die hoeft hem ook nog niet. Zijn leven staat volledig op zijn kop. Waar hoor je dan nog thuis? Wat is je doel in je leven? Waar is God? Wie is God? Welke God? Vragen die in het hoofd van Mozes, denk ik, gespeeld moeten hebben. Hij vlucht weg naar een ander land. En daar is hij helemaal alleen. Waar is nou die God van jouw volk? Hè? Waar is de God Ra, de God van licht en orde? Waar is de God Anubis, De God van bescherming en gerechtigheid. Waar zijn ze? Waar is de God Osiris, God van de opstanding en de hoop op een eeuwig leven? En waar is die God van de Hebreeën, waar hij net toch iemand voor heeft gedood? In toch een keuze die in zijn hoofd waarschijnlijk goed was. Wil die onbekende God eigenlijk wel iets met hem te maken hebben? Je komt in een onbekend land, in de wildernis. Je leeft in eenvoud. We lezen dat Mozes trouwt. Hij krijgt 2 kinderen. Hij wordt schaapherder. Wel even heel wat anders dan een prins in Egypte. Maar hij krijgt misschien wat meer rust in zijn leven. Het leven komt weer wat meer terug, de rust. Hij wordt schaapherder. Hij leeft daar in relatieve eenvoud. En dan, op een doodgewone dag, gebeurt het. Hij staat bij een braamstruik, een doornstruik, lezen we in de Bijbel. En die staat in lichte laaien. Maar hij denkt, daar is iets mee aan de hand. Die struik die verbrandt niet. Ik ga toch eens even kijken. Mooi die nieuwsgierigheid, hè. Hij gaat toch eens even kijken en hij komt oog in oog met de God van zijn voorouders. Niet van de Egyptenaren, maar van zijn voorouders, de slaven. We lezen dan in vers 8, God daalt af. Prachtige toevoeging, een heel klein zinnetje. God daalt af. Hij komt naar Mozes toe met een opdracht om de grote bevrijder te worden van de op één na grootste reddingsoperatie uit de menselijke Bijbelse geschiedenis. Om te rebelleren tegen de farao, die hij dan wel kende als God op aarde, wat je niet zomaar deed. Dus er kwamen ook gelijk heel veel twijfels bij Mozes in zijn hoofd om. Om de leider te worden van een grote operatie, om dat Joodse volk dus te bevrijden. Jij, een moordenaar, een asielzoeker, een vluchteling, iemand met een driedubbel paspoort. Egyptenaar, Hebreeër, Midianitische schaapherder. Uitgerekend jij bent degene die Mozes, of die God bedoel ik, vraagt om het volk te bevrijden. Wie ben jij? Logisch dat Mozes dat denkt in vers 11, zoals we lezen. Maar wie ben ik? 3 woorden. Wie ben ik? Waarbij je de klemtoon op alle 3 de woorden eigenlijk kunt leggen. Wie ben ik? Wat is mijn identiteit? Wie ben ik? Wat ben ik waard? Wie ben ik? Waarom ik? Uitgerekend ik van al die verschillende mensen die dat zouden kunnen doen. Mozes stelt een wezenlijke vraag. Wie ben ik? Mozes voelt zich onwaardig wanneer hij deze vraag aan Mozes stelt. En beste gemeente, voelen wij ons allemaal wel eens niet onwaardig? Voelen we ons allemaal wel eens niet alsof we denken, wie ben ik dat ik dat mag doen? Wie ben ik dat ik ambtsdrager mag worden? Wie ben ik dat ik teamleider mag worden op mijn werk? Wie ben ik dat jij mij vraagt om dat te mogen doen? Wie ben ik dat jij van mij houdt? En om eerlijk te zijn, gemeente, heb ik die vraag mij ook wel eens gesteld toen mij gevraagd werd om hier te staan. Wie ben ik dat ik hier mag voorgaan? Maar dit is nou typisch een menselijke manier van denken. En die is heel anders dan Gods manier van denken. God denkt anders. Gods manier van denken is anders dan ons menselijk manier van denken. In de Bijbel lezen we ontzettend veel bekende grote figuren die prachtige dingen hebben gedaan, maar die allemaal stuk voor stuk twijfelden of onzeker waren over zichzelf. Zichzelf onwaardig vonden. Kijk maar eens achter mij naar een lijst met hele bekende figuren. Allemaal hebben ze getwijfeld aan zichzelf. Gideon, mijn familie heeft niets in te brengen en ik ben te jong. Koning David, wie ben ik? Wat is mijn familie? Waar kom ik vandaan? Jeremia, ik ben te jong. Maria, de moeder van Jezus, ik ben de minste dienares, zegt ze. Petrus, de rots waarop de kerk gebouwd is, ik ben een zondig mens. Paulus, de minste. Ik ben het niet waard om apostel genoemd te worden. Nou, gemeente, ik hoef je niet uit te leggen welke grootste daden deze mensen hebben gedaan. En hoe belangrijk ze zijn voor onze kerk. En voor het heilsplan van God. Maar allemaal voelden ze zich onwaardig. Klein. Kleine, onbelangrijke mensen. Dat is waar God van houdt. Dat zijn mensen waar God mee verder wil, lezen we in de Bijbel. Menselijk denken versus Gods manier van denken. Menselijk denken versus Gods manier van denken. Je kunt je dus ook de vraag stellen, wie ben jij dat jij twijfelt of dat God jou wil inzetten? Een ander voorbeeld van menselijk denken versus Gods manier van denken lezen we in de confrontatie tussen de Sadduceeën en Jezus. In Lucas 20. En die Sadduceeën die komen met een bizarre vraag. Over een vrouw die getrouwd is met meerdere mannen. En bij wie is ze nou, bij de opstanding, van wie is ze nou de vrouw? Complimenten voor de creatieve vraag die zij stellen. En goed om te weten dat de Sadduceeën helemaal niet uit waren op een antwoord op die vraag. Simpelweg, omdat de Sadduceeën hoorden bij een groep schriftgeleerden in de tijd van Jezus. Je had de Farizeeën, je had de Sadduceeën, je had er nog een paar. De Sadduceeën geloofden niet in een opstanding na de dood. Zij geloofden niet in een leven na de dood. Dood is dood. Dus een antwoord op die vraag waren ze eigenlijk helemaal niet op uit. Het is ook eigenlijk een onzinnige vraag. En het antwoord is dus veel interessanter, wat Jezus zegt. Jezus geeft in zijn antwoord een stuk van Gods identiteit vrij aan ons. In vers nummer 38. God is niet een God van de doden, maar een God van de levenden. Dat komt op de muur wordt het geprojecteerd. God is niet een God van de doden, God is een God van de levenden. Want voor hem zijn allen in leven. Hij zet levende mensen in, van alle soorten en maten, voor zijn werk. Voor zijn liefdevolle werk. Maar wij mogen weten dat we ook altijd bij God zullen zijn. Ook na deze aardse dood. God associeert zich met mensen. Hij noemt zich niet voor niks de God van Abraham, Isaac en Jacob. En die waren al lang overleden. Toch noemt hij ze bij naam. Ze leven. Ze leven bij God. Met God. Na de vraag van Mozes, wie ben ik, geeft God antwoord op dat minderwaardigheidscomplex van Mozes. Door te zeggen in vers 12, ik zal bij je zijn. Wees maar gerust, Mozes, je bent niet alleen, ik ben bij je. Hierin ontdekken we de ware identiteit van God. Wat we later ook lezen in de tekst, wanneer God zichzelf voorstelt met zijn naam. Ik ben die ik ben. Ik zal er zijn. God is een nabije God. Een actieve God. Een God van relatie. Die zich wil verbinden met mensen uit alle generaties. Van voorgaande eeuwen en nu. Waren dit ook niet de laatste woorden die Jezus sprak toen hij opsteeg naar de hemel? In Matteüs 28. Hij zei toen, en houd dit voor ogen, ik ben met jullie. Alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. De God van de levenden daalde af naar Mozes. Kwam Mozes opzoeken in een brandende braamstruik. God is niet dood of afwezig. God is een levende, actieve God die naar ons omkijkt. Hij ziet ons in alles wat we doen. En kijk liefdevol naar ons. De brandende braamstruik had eigenlijk verteerd moeten worden door het vuur. En toch bleef het onaangetast. Het Joodse volk had al lang in Egypte vernietigd moeten worden. Door de genocide van de Egyptenaren. En toch bleef het bestaan tot op de dag van vandaag. God die in de hemel woont, kan toch nooit op aarde komen? En toch kwam hij naar de aarde. En hij leefde onder ons. Jezus stierf aan een kruis. En toch stond hij op uit de dood. Menselijk denken versus Gods manier van denken. Laat dit niet de liefde en de trouw van God aan ons mensen zien, gemeente. Wie zijn wij nou? Zondige mensen. Die keer op keer de fout ingaan. En vergeleken met God veel minder zijn. Wij zitten vol met prikkels en doornen, net zoals in die braamstruik. Maar toch, wanneer God zich openbaart aan Mozes, vernietigt hij die prikkels en die doornen niet. Hij laat dat in leven. Hij schijnt er doorheen. Zo schijnt hij ook door ons heen. God kijkt naar ons om. God heeft voor jou gekozen. God is een God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar hij is ook de God van Hendrik, Sophie en Klaas. De God van Femke, God van Sam. Hij is de God van jou. Denk niet minder waardig over jezelf. We mogen geloven en vertrouwen dat God ons kiest voor zijn werk. Ook al voelen wij onszelf misschien niet waardig. Welke grote of kleine daden dit ook mogen zijn waar God je voor in wil zetten. Met al je gebreken en met al je tekortkomingen. God zoekt kwetsbare mensen. Mensen die jong zijn. Mensen uit onbelangrijke families. Mensen die arm zijn. Mensen die stotteren. Mensen die eenvoudige beroepen hebben. Geef nog maar meer argumenten waarvoor jij denkt dat je niet geschikt bent voor Gods werk. De God van de levenden daalt af naar jou. Hij komt naar je toe. Hij ziet om naar jou. Hij is altijd bij je. En hij roept jou. Amen. gaan samen God danken en God bidden. En in onze voorbeden willen wij onder andere noemen Arend Koelewijn. Bij hem is een tumor ontdekt in een van zijn nieren. Op dit moment zit hij in een fase van onderzoeken. Naar verwachting is er begin december ook meer duidelijkheid over het traject en de behandelingen waar hij in gaat. We bidden voor de artsen, we bidden voor Arend zelf, voor zijn vrouw, voor zijn kinderen en voor zijn kleinkinderen. Laten wij God danken en bidden. Grote God, u bent een God van de levenden. U bent een God van Abraham, Isaac en Jacob. U bent de God die van mensen houdt en zich altijd verbonden wil voelen met mensen, met ons. U bent een God die er zijn zal. Altijd, waar we ook zijn, waar we ook naartoe gaan. In uw Zoon Jezus weten we dat we altijd met u zullen leven, Heer. En dat u altijd nabij bent. We danken u voor uw onbreekbare trouw aan ons. Waar wij als mensen zo vaak onzeker zijn en twijfelen aan onszelf, bent u een God die gelooft in ons. Geef ons ook de moed, Heer, om uw stem te verstaan, zoals Mozes dat deed. En te geloven in wat u met ons leven wilt doen. We danken u voor zoveel prachtige dingen in ons leven. We danken u voor het werk hier in deze kerk. Voor de activiteiten die er staan te gebeuren. Voor de activiteiten die bezig zijn. Voor het jeugdwerk. Voor zoveel jongeren die afkomen op de clubs en op de activiteiten. We danken u voor de jeugdleiders die er zijn. Die zich geroepen hebben gevoelen om actief te zijn. Maar we bedanken u ook voor alle activiteiten, voor de komende activiteiten, voor komend weekend bijvoorbeeld, met de wintermarkt. En we bidden u ook dat dit gezegende activiteiten mogen zijn, waar u ook aanwezig bent. We danken u voor zoveel dingen die in ons leven spelen. We danken u voor Reinie van Diermen. Wat is het fijn dat ze er weer is. Heren, we danken u ook voor wat u doet in onze samenleving. Dat jonge mensen, zoals we horen, steeds meer zoekende zijn en de kerk weer opzoeken. Berichten uit zoveel kerken in Nederland en in omliggende landen waar jongeren ineens weer naar de kerk toe komen. We willen u ook bidden daarvoor. Dat u die kerken wilt zegenen, dat u die jongeren wilt zegenen. Dat u de mensen wilt zegenen die naar u op zoek zijn. Dat ze u ook mogen vinden. We bidden u hier voor Arend Koelewijn. We bidden voor de artsen. We bidden voor zijn vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen. In het nieuws dat hij heeft gekregen. En de onzekere tijd die voor ze liggen. Wilt u rust geven. Dat u uw geest... met uw geest bij hen zijn en hen zegenen in het traject wat voor hen ligt. In een moment van stilte, Heer, bidden wij onze persoonlijke gebeden voor u. God van de levenden, God die er altijd zijn zal, hoor onze gebeden die wij voor uw troon neerleggen. Ontferm u over ons en geef ons vrede. Als uw gemeente bidden we samen het gebed dat u, Jezus, ons geleerd hebt. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Wij gaan naar de collecte. En tijdens de collecte dan kunnen de kleine kinderen weer opgehaald worden bij de crèche. En na de collecte zingen wij ons slotlied Hemelhoog 460. Hoe toepasselijk, ik zal er zijn. hoop dat de kinderen het leuk hebben gehad in de kinderredendienst. Zijn er nog marshmallows gemaakt of niet? Ja. Ja, de volgende keer misschien. Binnenkort is het ook Advent. En ik kreeg net in mijn handen geschoven het Adventsproject. Die start 30 november. Ik neem aan. Ja, hè? Heel goed. Weet je ook waar ze deze kunnen vinden? Ligt die achterin?
In de hal van de kerk.
In de hal van de kerk. Neem er eentje mee. Eén per gezin voor het Adventsproject. Prachtig. Hartstikke mooi. Ik wil iedereen bedanken die heeft meegeholpen aan deze dienst. En we gaan een nieuwe week tegemoet. We mogen ervan uitgaan dat God met ons meegaat. En ons zegent en ons roept. En hopelijk mogen wij zijn stem ook verstaan zoals Mozes dat ook deed. Laten wij van hier gaan met en vragen God om zijn zegen. Mogen de eeuwige ons zegenen en ons bewaren. Mogen zijn licht over ons schijnen, ons verwarmen en richting geven. Mogen de Heere ons genadig zijn en ons vervullen met zijn vrede. Hi, fijne zondag.
Bedankt,
mooi.
Hij zei niks raars, hoor.